Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten we de dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 84, het derde en het zesde vers. Vers 3, welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. En ook het zesde, want God de Heere, zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon en schild. Doe mij op deze dankdagmiddag belijdenis van het geloof door in te stemmen met zondag 10 van de Heidelberger Catechismus en daarvan vraag en antwoord 27, die gaan over de voorzienigheid van God. In antwoord daarop zingen wij van Psalm 65, het 8e vers. Uw goedheid kroont de jaargetijen, waar gij uw voetstap zet, daar doet gij het al ten zegen dijen, daar druipt het al van vet. En daarna wordt u gelezen, allereerst vanuit het Oude Testament, Psalm 107, vers 23 tot en met 32. En daarna vanuit het Nieuwe Testament, Marcus 4, vers 35 tot en met 41. Schriftlezing op deze dankdagmiddag is dus allereerst uit Psalm 107, vers 23 tot en met 32. Daarna Marcus 4, vers 35 tot en met 41. Na de geloofsbelijdenis en Psalm 65, het 8e vers.
Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt, en al zo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. We lezen nu uit Psalm 107 vanaf vers 23 tot 32. Die met schepen ter zee afvaren, handeldoende op grote wateren, die zien de werken des Heren en zijn wonderwerken in de diepte. Als hij spreekt, zo doet hij een stormwind opstaan, die haar golven omhoog verheft. Ze reizen op naar de hemel. Ze dalen neder tot in de afgronden, hun ziel versmelt van angst. Ze dansen en waggelen als een dronken man en al hun wijsheid wordt verslonden. Doch roepende tot de Heere in de benauwdheid die zij hadden, zo voerde hij hen uit hun angsten. Hij doet de storm stilstaan, zodat hun golven stilzwijgen. Dan zijn zij verblijd, omdat zij gestild zijn, en dat hij hen tot de haven hunner begeerte geleid heeft. Laat hen voor de Heere zijn goede tierenheid loven, en zijn wonderwerken voor de kinderen der mensen, en hem verhogen in de gemeente des volks, en in het gestoelte der oudsten hem roemen. En dan vanuit het Nieuwe Testament, Markus 4 vanaf vers 35. En op dien dag, als het nu avond geworden was, zeide hij tot hen: laat ons overvaren aan de andere zijde. En zij de scharen gelaten hebbende, namen hem mede gelijk hij in het schip was. En er waren nog andere scheepjes met hem. En er werd een grote storm van wind en de baren sloegen over in het schip, alzo dat het nu vol werd. En hij was in het achterschip slapende op een oorkussen. En ze wekten hem op en zeiden tot hem: meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? En hij, opgewekt zijnde, bestrafte de wind en zeide tot de zee: zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er werd grote stilte. En hij zeide tot hen: wat zijt gij zo vreesachtig? Hoe hebt gij geen geloof? En ze vreesden met grote vrezen en zeiden tot elkander: wie is toch deze, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor de prediking vindt u in de eerste schriftlezing, Psalm 107. En we willen met Gods hulp luisteren naar de woorden van vers 23 tot en met 32. We lezen alleen het begin en het einde van de tekst. Vanaf vers 23, die met schepen ter zee afvaren, handel doende op grote wateren, die zien de werken des Heren en zijn wonderwerken in de diepte. Tot en met het 31e vers: laat hen voor de Heere zijn goede tierenheid loven, en zijn wonderwerken voor de kinderen der mensen, en hem verhogen in de gemeente des volks, en in het gestoelte der oudsten hem roemen. Tot zover. De voorbeden willen we denken aan broeder Scheffers en zuster Vermeulen van Wijngaarden, van wie een zwager overleed, en ook aan de familie van Hetere Bijtenhoorn, van wie een nicht overleed. Zoeken we het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, als u ons op deze dankdag in het jaar 2019 bijeenbrengt, dan past ons geen andere belijdenis dan dat u goed geweest bent voor slechte mensen. Wie zijn wij toch geweest, Heere, in de achterliggende maanden? Wat hebben wij schuld met schuld vermeerderd? En wat hebben wij toch met onze gedachten en woorden en daden en met ons nalaten uw heiligheid bedroefd? En daartegenover staat uw zorg in tijdelijke zin over ons alle leven. U gaf ons allemaal nog eten en drinken genoeg om in leven te blijven. En hoeveel hebt u daarboven nog gegeven? U schonk ons een dak boven het hoofd, een plaats om te wonen. Terwijl uw woord zegt dat de bezoldiging het loon op de zonde de dood is. Heere, verbreekt u onze harde harten onder zoveel goedheid en zoveel zorg van u. En dan hebben we alleen nog maar die zegeningen aangeduid en uw naam ervoor geprobeerd te erkennen, die als het ware elementair zijn. Maar daarboven zijn nog zoveel andere zegeningen die u ons gaf. En verschillende van ons mogen ervan spreken, hoe u het gaf in het achterliggende half jaar, in het achterliggende jaar, dat we in het huwelijk mochten treden. Of dat we de kinderzegen uit uw hand mochten ontvangen. En er waren jonge mensen onder ons die hun opleiding mochten afronden. Sommigen van ons mochten werk ontvangen of ander werk krijgen. Er zijn er die jubilea mochten vieren. Er zijn zoveel zegeningen die u ons gaf in tijdelijk opzicht. Heere, geeft u dat we ook onder al die zegeningen klein gemaakt zouden mogen worden. En niet alleen maar verblijd zijn, zoals we het deze middag vanuit de tekst hopen te horen over de handelsvaders, maar dat we dankbaar gemaakt mogen worden. Dat is nodig. Heere, wil u het doen vanmiddag? Dan zullen we een goede dankdag hebben als u in ons midden komt, als u ons verootmoedigt, als u onze trotse en rechthebbende hart klein maakt voor u en dankbaar en verbroken laat worden onder al uw zegeningen. En Heere, dan hebben we nog gezwegen over de dingen die u ons daarboven geeft. Want u kwam zo onverdiend van onze kant, iedere zondag nog weer met uw woord. En vanuit dat woord liet u het ons horen, dat u geen lust hebt in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich zou bekeren en leven. U kwam met de dreigende klanken van uw oordeel, maar ze waren gericht op het behoud van zondaren. U kwam met de scherpe prediking van uw wet, die ons ontdekken wil en veroordelen wil, maar ze is gericht op het behoud van schuldenaren. U kwam met de afsnijdende prediking, waardoor alle wegen buiten Christus werden afgesneden, maar ook die prediking was gericht op ons behoud. U kwam met de lieflijke lokroep van het evangelie, waarin Christus als de zaligmaker van verlorenen werd aangeprezen en werd aangewezen. En u liet de nodiging uitgaan. O, alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, kom, koop zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Heere, wat hebt u gezorgd? Wat hebt u een mest gelegd op en rond onze levensboom? En wie zijn wij toch onder dat alles gebleven? O God, als we nog onbekeerd zijn, maakt u het schuld. Maak onze ondankbaarheid schuld. Ontdek ons eraan en breng ons in de verootmoediging. En daar waar u het woord heiligde aan ons hart tot waarachtige bekering, o Heere, dan hebben we wel in een heel bijzondere zin reden om u dank te bewijzen. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heere voor zijn gena vergelden. En uw kerk en uw kinderen vanmiddag onder ons, Heere, als ze op hun plaats zijn, dan moeten ze het even goed in verbrokenheid van het hart zeggen. Heere, het grootste wonder van Dankdag 2019 is dat u zo'n mens als ik ben nog niet aan mezelf hebt overgelaten, maar dat u trouw bleef aan uw eigen genadewerk. En dat u dacht aan uw genade en uw trouw aan Israël nooit krenkte. Wat is er dan een stof tot dank, Heere? Wat is er dan een stof tot verootmoediging? En zo zoeken wij deze middag een zegen bij u vandaan. Als we gaan luisteren naar de oude woorden van Psalm 107, bidden we, of het helder en duidelijk mag zijn, ook voor de kinderen vanmiddag in de kerk, wil u ook beslag leggen op hun jonge hart. Heere, laat het een boodschap mogen bevatten voor onze jonge mensen in de storm van het leven. En waar zoveel verzoeking en verleiding op hen afkomt, en ze hebben hetzelfde hart als wat wij als ouders hebben, of als grootouders van nature. Heere, het staat open voor de wereld en het is gesloten voor u. Maar wil u door het krachtige werk van uw geest gesloten harten openen. We bidden van u, Heere, laat uw woord troostvol onderwijs mogen bevatten voor hen die in de stormen van het leven zijn. Want we hebben veel redenen tot dankzegging genoemd, maar het zou kunnen dat het in het hart van deze of gene is gaan schrijnen. Want de zegeningen die genoemd werden, ze waren niet ons deel. En we voelen ons vanmiddag met alles wat u aan onverdiende zegeningen gaf, toch ook beproefd. Heere, wil u dan ook gedenken, als het verdriet er is, omdat de kinderregen uitbleef. Of omdat er moeite en zorgen zijn in het huwelijk of op het werk. Of in de kring van ons gezin of van onze kleinkinderen. Heere, ontferm u zich. Helpt u. Sterk en troost bijzonder de rouwdragende. We dragen hartelijk aan u op. Onze broeder en zuster van Heteren. Van wie je nicht op nog zo jonge leeftijd overleed. Heere, wil u alle rouwdragende en ook hen vertroosten. En het waarmaken wat uw woord zegt, dat u de rouwdragende door heil wilt verheffen. Heere, wij bidden voor broeder Scheffers en voor zuster Vermeulen, die zich een zwager zagen ontvallen. Lang was hij zwak en nu kwam voor hem het sterven. En wat ligt er ook een roepstem in, geef ook hen uw troost en kracht. Heere, we denken aan andere rouwdragenden en eenzamen onder ons. We bidden u ook voor de ernstig zieken die er zijn in onze familie, in de kring van de vrienden. Maar ook in het midden van de gemeente denken we aan onze oude zuster Kramer Kortum, die zo benauwd is en zo zwak geworden is. Heere, ontferm u zich, wil ook naar haar roepen horen. Zo bidden wij, Heere, om een zegen. U weet wat we nodig hebben. Sterk en help ons allen, de gemeenteleden, degene die thuis met ons meeluisteren, degene voor wie het niet mogelijk is om vanmiddag op te komen onder uw woord. Degene die als gasten en als vrienden ook onder ons zijn, we dragen ze allen hartelijk aan u op. Denken ook aan broeder Speksnijder die onder ons mag zijn. Gedenk hem, Heere, ook in de studie en in het voorgaan. Gedenk en wees ons zo omwille van het werk van uw eigen lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, genadig. Amen. Psalm 107, het 12e en 14e vers willen we zingen. 107, dat is ook de tekst van deze middag. Zij die de zee bevaren met schepen rijk bevracht, zien op de grote baren Gods wijsheid, gunst en macht. En het 14e vers. Zij dansen, waggelen, vallen gelijk een dronken man. De wijsheid van hen allen, hoe groot, bezwijkt ervan nog. Toen zij in het gebed tot Israëls Heere zich wenden, heeft hen zijn arm gered uit angsten en ellende. 12 en 14 van 107. U krijgt gelegenheid uw dankdaggave te geven in één rondgang die bestemd is voor de eredienst en van harte bij u wordt aanbevolen. Geliefde gemeente, genade brengt me thuis. Dat is de titel van een boekje met brieven van de 18e eeuwse slavenkoopman John Newton. Was een man die een godvrezende moeder had, maar door omstandigheden in zijn leven, en uiteindelijk kon hij ook die omstandigheden de schuld niet geven, was hij helemaal van de dienst van de Heere vervreemd geraakt. En hij leefde een leven als handelsvaarder onder meer, als slavenkoopman, waarin hij aan ontzaglijke gevaren blootgesteld was. Zijn leven hing verschillende malen aan een zijden draad, zouden we kunnen zeggen. Steeds weer sprak de Heere in zijn geweten en ging zijn geweten dus ook spreken en werd hij onrustig. En viel hij toch weer terug in zijn oude leven. En wandelde hij zonder God totdat de Heere met kracht opzocht. En de Heere deze John Newton tot bekering bracht. En daarvoor gebruikte de Heere verschillende dingen. Verschillende omstandigheden. Daarvoor gebruikte de Heere een ernstige ziekte. Daarvoor gebruikte de Heere zijn zwerftochten en een gevangenschap. Daarvoor gebruikte de Heere ook een hevige storm. En dat brengt ons bij de tekst van deze middag. Want wij komen vanmiddag in de tekst handelsvaarders tegen in een grote stormwind. En die stormwind is er niet toevallig. Evenmin als het niet toevallig stormt in uw leven als dat op dit moment het geval is. Er staat in onze tekst dat de Heere sprak en een stormwind deed opstaan. Maar dat is niet het enige wat de Heere doet. De Heere brengt de handelsvaarders in de storm ook tot roepen. En hij verhoort het gebed. En dan is er reden tot dankzegging. Daar willen we met de hulp van de Heere over nadenken. We schrijven bij onze tekstwoorden de dankdag van de handelsvaarders. De dankdag van de handelsvaarders. En dan letten we op drie dingen. Allereerst op hun nood. We lezen die vooral in vers 25 tot en met 27. Als hij spreekt, zo doet hij een stormwind opstaan die haar golven omhoog verheft. Ze reizen op naar de hemel, ze dalen neder tot in de afgronden, hun ziel versmelt van angst. Ze dansen en waggelen als een dronken man en al hun wijsheid wordt verslonden. Hun nood. In de tweede plaats, hun redding. Dat is vers 28 tot en met 30. Doch roepende tot de Heere in de benauwdheid die ze hadden, zo voerde hij hen uit hun angsten. En tenslotte hun danklied. Vers 31 en 32. Laat hen voor de Heere zijn goede tierenheid loven en zijn wonderwerken voor de kinderen der mensen. Dus de dankdag van de handelsvaarders. Allereerst letten we op hun nood, vervolgens op hun redding en tenslotte op hun danklied. We hebben deze dankdagmiddag een danklied voor ons, want Psalm 107 is een dankpsalm. Dat wordt al duidelijk in het eerste vers. Kijkt u maar, daar staat: loof den Heere, en we zouden dat vanuit de grondtaal ook mogen vertalen met: dank den Heere, want hij is goed, want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Een oproep om de Heere dank te zeggen. En die oproep die komt volgens vers 2 van deze psalm heel bijzonder tot de bevrijden des Heren. Dat zijn de mensen die door de Heren op een wonderlijke manier vanuit hun nood bevrijd zijn. En dan worden er in het vervolg van de psalm tot en met onze tekst 4 situaties getekend van nood waaruit de Heere heeft bevrijd. En ik wil die 4 situaties met u kort langsgaan. Niet alleen omdat ze de achtergrond vormen van de tekst, maar ook omdat het zou kunnen dat ze precies een tekening bevatten van uw leven. Of van jouw leven. De eerste situatie is die van mensen die zwerven door de woestijn. En die geen eten en geen drinken hebben. Die hongeren en dorsten. En geen stad ter woning vinden. U leest daarover vanaf het 4e vers tot en met het 9e. En die mensen, die zwervers door de woestijn, die maar geen plaats van rust kunnen vinden. En die geen eten en geen drinken kunnen vinden. Die voortdolen en nergens een thuis vinden. Die zwervers die roepen tot de Heere in de benauwdheid die ze hadden. En toen heeft de Heere hen gered uit hun angsten. Dat is de eerste groep. Zwervers in de woestijn. Tweede groep, dat zijn de gevangenen, de gebondenen in de kerker. U leest in vers 10, die in duisternis en de schaduw des doods zaten, gebonden met verdrukking en ijzer, omdat ze wederspannig waren geweest tegen Gods geboden en de raad van de Allerhoogste onwaardig verworpen hadden. Mensen die gebonden zitten. Mensen die geen vrijheid hebben. Mensen over wier leven de schaduw van de dood valt. Dat betekent dat de dood heel dichtbij gekomen is. Mensen die zichzelf niet bevrijden kunnen en die de ijzeren kettingen en de banden voelen knellen. En wat is dat een tekening van onze geestelijke gevangenschap van nature. U zou er het leven van Manasse naast kunnen leggen. Doch staat er roepende tot de Heere in de benauwdheid die ze hadden, verloste hij ook hen uit hun angsten, de gebondenen. En dan een derde groep. De derde groep die wordt genoemd vanaf het 17e vers. Daar wordt gesproken over de zotten, de dwazen. Wie zijn dat? Dat zijn wij allemaal, gemeente van nature, zover wij voor het aardse leven en onze eeuwige belangen vergeten. Dat is de grootste dwaasheid. Leven voor het hier en nu. Opgaan in de dingen van het hier en nu, onze eeuwige belangen vergeten, niet naar God vragen en hem niet zoeken. De zotten, de dwazen. De Heere bezoekt ze met ernstige ziekte, zo staat er in vers 17 en 18. Ze worden om hun ongerechtigheden geplaagd en hun ziel gruwelde van alle spijzen. Ze kunnen geen voedsel meer verdragen. En ze waren tot aan de poorten van de dood gekomen. Maar in die ernstige toestand opnieuw roepen ze tot de Heere. In de benauwdheid die ze hadden en hij verloste hen uit hun angsten. Dat was de derde groep. En dan de vierde groep, de vierde tekening van de nood. We hebben die zwervers door de woestijn even gezien. En denkt u er op een ander moment maar nog eens rustig over na. En we hebben de gevangenen in de kerkers gezien. En we hebben de zotten gezien op hun ziekbed. En dan tenslotte, dat zijn heel andere mensen. Dat zijn handelsvaarders. Dat zijn geen mensen die in de boeien geslagen zijn. Dat zijn geen mensen die op het ziekbed neerleggen en geen krachten meer hebben. Maar dat zijn mensen, we zouden kunnen zeggen, in de kracht van hun leven. Zoals er vandaag ook velen onder ons zijn, die een dag hebben vrijgenomen. Maar gisteren, of misschien vanmorgen, nog wel hebben gewerkt. En morgen, als de Heer het geeft, weer werken. En druk bezig zijn met hun dagelijks bestaan. Dat zijn misschien ook wel de kinderen die naar school gaan en onze jonge mensen die al aan het werk zijn of ook op school zitten of een studie volgen. Al die mensen die nog staan midden in het leven. Ze worden vertegenwoordigd, zouden we kunnen zeggen, door de handelsvaarders in de tekst. Laten we eens lezen wat er over hen gezegd wordt. Vers 23, begin. Die met schepen ter zee afvaren, handeldoende op grote wateren. Wij weten uit de geschiedenissen van het Oude Testament dat er inderdaad waren onder het volk van Israël. Die met hun kleine houten schepen, broze schepen, de Middellandse Zee bevoeren. En vergelegene havens opzochten om daar handel te drijven. Het gaat in onze tekst over deze mensen. En dan wordt er gezegd over hen in vers 24, die zien de werken des Heren en zijn wonderwerken in de diepte. Dat is het voorrecht dat de handelsvaarders heel bijzonder kenden. Ze zien de werken van de Heren en ze zien zijn wonderwerken in de diepte. Probeert u zich dat maar even voor te stellen. Die mannen die dag in dag uit over zee onderweg zijn en die in vergelegen streken komen met hun schepen en daar aanmeren, ja, die zien onderweg inderdaad veel van de wonderlijke macht waardoor de Heere alles heeft gemaakt. Die zien de dolfijnen springen voor het schip vanuit het water. Die zien de grote en de kleine zeedieren wanneer ze een ogenblik over de reling naar beneden kijken. Die zien de onmetelijke watervlakte. En als u ooit wel eens de zon hebt zien ondergaan in de zee, dan weet u wat voor een majestueus schouwspel dat is. En hoe er in die laatste ogenblikken dat de zon als het ware in de zee zakt, zo voor het oog, er een pad van goud over het water ontstaat voor het oog. De wonderwerken van de Heere. De grote daden van God in de schepping en ook in de onderhouding van alles wat de Heere gemaakt heeft. Dat zien de zeelieden, de handelsvaarders, heel bijzonder. En ze hebben er ook oog voor. Want onze tekst zegt, die zien de werken des Heren en zijn wonderwerken in de diepte. En dan trek ik de lijn een ogenblik door vanmiddag naar u en mij. Zien wij? Wij zijn geen handelsvaarders, ik dacht niemand in onze gemeente, maar zien wij de werken des Heren en de grote wonderwerken in ons persoonlijke leven. Zien wij zijn wonderwerken als de Heere ons in het achterliggende jaar gezondheid gaf of teruggaf? En zien wij de wonderwerken van de Heere als de Heere ons de zegen van een kind schonk? Zien we de wonderwerken van de Heere als Hij ons 25 of 50 of nog meer jaren voor elkaar spaarde in de band van het huwelijk? Zien we de wonderwerken van de Heere als Hij dag in dag uit kracht en wijsheid gaf om je schoolwerk te doen en je mocht overgaan? Zien we de grote daden van de Heere? Hebben we er oog voor gekregen? Of zien we er overheen? Ook vanmiddag op Dangdag. Zien we er dan voorbij? Staan we helemaal niet stil bij het feit dat wij helemaal niets verdiend hebben? dan alleen de dood. Want dat zegt de Bijbel. De bezoldiging van de zonde is de dood. Gemeente, dat is al een vraag om eens een poos over na te denken. Op dankdag 2019 hebben we oog voor Gods onderhoudende zorg over ons leven. Maar de handelsvaarders zien ook nog een ander werk van de Heere. Dat lezen we wanneer we verder gaan in de tekst. Er staat in vers 24, die zien de werken des Heeren en zijn wonderwerken in de diepte. Maar dan komt het vanaf het 25ste vers. Als hij spreekt, zo doet hij een stormwind opstaan die haar golven omhoog verheft. Kijk, en dat is ook een werk van de Heere. Als de Heere gaat spreken, dan gaat het op de Middellandse Zee, of waar die handelsvaarders ook zich bevonden hebben, dan gaat het stormen. En het wordt ons als het ware voor ogen geschilderd wat er dan gebeurt. Dan zorgt die storm ervoor dat de golven van de zee opgezweept worden, die haar golven omhoog verheft. En het schip waarop de handelsvaarders zich bevinden, dat is ten gevolge van die storm en de onrust op het water, het ene moment op de toppen van de golven. En dan wordt het weer in de diepte gestort. En zo wordt het heen en weer geslingerd. Dat is wat u leest in vers 26. Ze reizen op naar de hemel. En ze dalen neder tot in de afgronden. Dat zijn geen woorden die letterlijk bedoeld worden. Maar daarmee wordt gezegd. Dat schip dat wordt als het ware op een hoogte gebracht en dan weer in de diepte neergestort. En zo wordt het heen en weer geslingerd over de golven. En de mannen die aan boord zijn van het schip, de handelsvaarders, ze kunnen nauwelijks op hun benen blijven staan. Want vers 27 zegt, ze dansen en waggelen als een dronken man. Ze worden heen en weer geslingerd. En hun ziel, slot van vers 26, versmelt van angst. Want hoe groot en hoe sterk deze handelsvaarders ook zijn en hoe ervaren ook. Als God zo spreekt, dan beseffen ze hun kleinheid, hun nietigheid. En al hun wijsheid, zegt het slot van vers 27, wordt verslonden. Dat wil zeggen, ze hebben er niets meer aan dat ze zo precies wisten hoe ze varen moesten. En hoe ze sturen moesten. Want nu de storm zo opgezweept is, zijn ze aan de golven en aan het geweld van de golven overgeleverd. En al hun ervaring en al hun wijsheid baat hen niets meer. Dat is de nood van de handelsvaarders. Ze kijken de dood in ogen. Al hun wijsheid verslonden. En misschien is het vanmiddag ook wel uw nood. Want in uw leven stak ook de storm op. En kwam ook de nood. En u weet ook niet meer hoe u als het ware op uw benen moet blijven staan. Daar kwam dat bericht in het ziekenhuis. Of daar kwam die moeite en die zorg in uw gezin, of op uw werk, of in uw huwelijk, of op nog weer een andere wijze. Het ging stormen in uw leven. Zou het kunnen zijn, gemeente, dat het vanmiddag gaat over u, over uw levensomstandigheden, en het ging misschien ook wel stormen in uw hart. Daar staken misschien ook de stormen wel op. Waarom deze weg? En waarom deze slagen na alles wat er gebeurd is? De nood van de handelsvaders zou zomaar onze nood kunnen zijn. En zou ook nog kunnen zijn, en dan neem ik in gedachten met u nog een stap, een klein stukje verder. Het zou ook nog zo kunnen zijn dat het uw geestelijke nood is. Dat u geestelijk gesproken in de storm terechtgekomen bent. Dat alle rust die er vroeger was, misschien wel valse rust, dat kan ook nog, opgezegd werd. En dat het ging stormen en dat u als het ware geestelijk heen en weer geslingerd wordt. En dat het nood wordt in uw hart en in uw leven. En dat al uw wijsheid, ook uw geestelijke wijsheid, verslonden wordt. En dat u het misschien vroeger precies wist en precies kon zeggen. En dat u het nu zegt, Heere, hoe moet het dan toch? De nood van de handelsvaders. We keren terug naar dat schip daar ergens in de Middellandse Zee. Waar die handelsvaders zich op bevinden in het oog van de storm. En we vragen ons af, waarom spreekt God zo? Want er staat toch aan het begin, of vrij aan het begin van onze tekst, vers 25. Als Hij spreekt, doet Hij een stormwind opstaan. Waarom spreekt God door de stormwind? Waarom ontstaat er zo'n storm op dit moment? Waarom is dat? Een van de uitleggers heeft het heel kernachtig zo gezegd. Die zegt, weet u wat God hier doet? God houdt een godsdienstoefening met deze handelsvaarders op zee. God zoekt deze mannen die misschien wel al geen jaren meer naar God gevraagd hadden. Maar God zoekt ze op waar ze zijn. In hun dagelijkse werk. En God gaat een godsdienstoefening met hen houden. God gaat tot hen spreken. Hoe? Ontdekkend. Want in de storm wordt duidelijk hoe klein en hoe dwaas deze handelsvaarders in zichzelf zijn. En God gaat ook openbaren spreken, want Hij laat in die storm ook zien hoe groot en hoe majesteitelijk en hoe machtig en hoe soeverein Hij is. Gemeente, als het stormt in uw leven. Ik ga niet makkelijk spreken vanmiddag over de storm. We moeten ons maar in de storm van het leven bevinden. Dan drogen alle goedkope woorden en alle makkelijke woorden wel op. Maar als u de Heere nu eens in de storm hoort spreken, wat zou dat een zegen zijn? Als de Heere u door de stormwinden heen wil leren hoe klein u bent en hoe groot Hij is. Hoe machtig, hoe soeverein. En als Hij u door de stormwind ook wil brengen tot het spreken tot Hem. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. In onze eerste gedachte hebben we eigenlijk gehoord hoe er door de Heere gesproken is. In een storm. In de tegenspoeden. In de moeite. Ook wel in zijn wonderwerken. En in zijn goedheid. Maar hoe er door de Heere gesproken is. Maar als er door de Heere gesproken wordt, heeft dat altijd tot doel dat er vervolgens door zondaren tot de Heere gesproken wordt. En dat ziet u in het tweede gedeelte van onze tekst. Kijkt u maar vanaf het 28e vers. Daar staat, doch roepende tot de Heere in de benauwdheid die ze hadden, zo voerde hij hen uit hun angsten. Roepende tot de Heere. Daar wil de Heere deze handelsvaarders in nood brengen. En daartoe brengt hij hen ook in de nood. Opdat ze vanuit die nood zullen gaan roepen tot hem. En er staat in onze tekst niet wat ze geroepen hebben. En toch ligt er in dat woord aan het begin van vers 28 eigenlijk een hele preek. Roepen tot de Heere in de benauwdheid die ze hadden. Daar ligt een belijdenis in van eigen zwakheid. Van eigen nood. Heere, help ons, red ons. Wij vergaan. Daar ligt de erkenning in van de macht van de Heere. Het staat er ook met die bijzondere naam van de Heere, roepende tot de Heere, met allemaal hoofdletters. Dat is de God van het verbond, de trouwe verbondsgod, de eeuwige God, de machtige God, roepende tot de Heere. En let u vooral even op dat woordje, daar moeten wij niet overheen kijken vanmiddag. Aan het begin van vers 28, daar staat, doch. Doch is een ouder woord voor maar. Dat geeft een tegenstelling aan. Daar moeten we even op letten vanmiddag, een tegenstelling. Deze mensen waren in nood. Maar ze riepen tot de Heere. Wij kunnen nog wel eens tegen elkaar zeggen, nood leert bidden. U weet ook wel dat dat niet waar is. Als nood leerde bidden, dan was het ziekenhuis en dan waren de ziekenhuizen in Rotterdam hier helemaal vol met biddende mensen. Maar dat is niet zo. Tenminste, te vrezen is van niet. Nood leert niet bidden. Nood leert sommige mensen ook vloeken. Maar God kan de nood gebruiken om mensen bidden te leren. En dat gebeurde hier. Wat een wonder is het als dat gebeuren mag. Als je in de nood komt en een mens mag vanuit de nood gaan roepen tot de Heere. Daarom staat er doch maar. Doch roepende tot de Heere in de benauwdheid die ze hadden. Gemeente, ik vraag het aan u vanmiddag. En ik vraag het aan jou als het is gaan stormen in uw leven. Omdat het zo misging met een van de kinderen. Of omdat het zo misging op uw werk, of omdat er zo'n zorgen zijn in uw gezondheid, of noemt u maar op, maar is er de roep geboren tot de Heere? Is er de roep geboren vanuit de nood? Staat er boven uw leven, doch roepende tot de Heere, vanuit de benauwdheid die ze hadden? En als uw zonde, uw schuld, uw verlorenheid op u afkwam, in de prediking, in het woord, onder uw aandacht werd gebracht, gebeurde er wat het begin van vers 28 zegt. Doch roepende tot de Heere in de benauwdheid die ze hadden, hier wordt de weg van het gebed gewezen. Roep mij aan in de dag der benauwdheid en ik zal er u uithelpen en ge zult mij eren. Als ik die vraag vanmiddag op de dankdag aan uw hart leg. En dus eigenlijk vraag of het in uw leven ook echt biddag geworden is. Dan is dat een vraag waarop de muren van uw huis en van je kamer antwoord kunnen geven. En wat zullen ze antwoorden? Weet de Heere van een jongen, van een meisje die zijn knieën buigt. Van een man of van een vrouw die roept tot de Heere en die worstelt met hem en hem niet los kan laten. Of veracht u de weg van het gebed. En veracht u de hoorder van het gebed. En veracht u Gods heilig bevel om hem aan te roepen. En waarmee, gemeente, moet de Heere u dan nog achtervolgen? In wat voor stormen moet hij ons dan nog brengen? Doch roepende tot de Heere in de benauwdheid die ze hadden. U moet het maar eens nagaan. In die 4 tekeningen in Psalm 107 staat dat er 4 keer op bijna dezelfde manier. Als een refrein. Doch roepende tot de Heere in de benauwdheid die ze hadden. Heb je de Heere nodig, ook voor je schoolwerk? Want deze mannen, deze handelsvaarders, ze riepen allereerst toch vanuit de tijdelijke nood tot de Heere. En ze erkenden die God ook in het dagelijkse leven en in de nood van het dagelijkse leven waarin ze gebracht werden. En dan staat er aan het slot van vers 28, zo voerde hij hen uit hun angsten. God hoort het gebed. De Heere hoort de roep vanuit het hart van de storm. De Heere hoort deze handelsvaarders die misschien wel maanden niet gebeden hadden. Die misschien wel pochend en trots aan boord waren gegaan van een van de handelsschepen. Die trots waren op alle bezittingen die ze door de handel hadden vergaard. En die rijk waren geworden en verrijkt. En die aan geen ding gebrek hadden. Maar nu ze roepen. Verhoort de Heere hen. Begrijp het goed. Dat is geen aanmoediging om het gebed maar uit te stellen totdat het nood is. Maar als het nood is en de duivel zou tegen u zeggen, en nou heb je de Heer alleen maar nodig in de nood. En nou mag je niet meer bidden. Als de nood misschien zo dichtbij komt aan het einde van uw leven. En heel uw leven u aanklaagt en u het zegt, ik heb misschien wel 80 jaar of 90 jaar niet naar God gevraagd. En zou ik nou in die laatste, de slechtste jaren van mijn leven de Heere nog zoeken en zou hij dan nog willen antwoorden. En de duivel zegt er tegen u, nu is het te laat en bidden helpt toch niet meer. Dan zegt onze tekst van vanmiddag, door geroepende tot de Heere in de benauwdheid die ze hadden, voerde hij hen uit hun angsten. Het staat er eigenlijk op een heel bijzondere manier. Er staat niet nadat ze geroepen hadden. Dat zou ook onverdiend geweest zijn. Nadat ze geroepen hadden, toen. Maar als u het zo letterlijk leest, dan staat er eigenlijk, terwijl zij tot de Heere riepen in de benauwdheid die ze hadden, voerde hij hen uit hun angsten. Eer ze roepen, zal ik antwoorden. En hoe doet de Heere dat dan? Vers 29, hij doet de storm stilstaan, zodat hun golven stilzwijgen. Eén woord van de Heere. En de storm komt tot bedaren. Ook de storm waarin u zich bevindt. roepen tot de Heere vanuit de benauwdheid. Want Hij heeft alle macht. En als Hij spreekt, kan Hij met één woord de storm tot bedaren brengen. Niet alleen de storm van uw levensomstandigheden, maar ook de storm in uw hart. Die storm van opstand. Die storm van het niet eens zijn met de weg van de Heere. Die storm van de vijandschap. Eén woord van Christus. En trekt u de lijn maar door naar onze tweede schriftlezing. Eén woord van Christus. En de storm in een zondaarshart komt tot bedaren. En dan doet de Heere nog iets. Dat lezen we aan het slot van vers 30. Want niet alleen worden de golven gestild en ze zwijgen stil, maar het slot van vers 30 zegt ook dat Hij hen tot de haven hunner begeerte geleid heeft. God brengt dat schip vanuit de storm met die handelsvaarders daarop in de veilige haven, in de haven die ze begeerd hadden. We gaan er eerst van zingen. Psalm 107, het 15e vers. 107, vers 15. Hij doet de storm bedaren. De golven zwijgen stil. Nu rijst de vreugd. De baren zijn effen op Gods wil. Nu wijkt verslagenheid na zoveel angstig slaven. Daar God hen veilig leidt in hun begeerde haven. Er is, gemeente, in onze tekst gesproken door de Heere. In een storm. In een storm waardoor de handelsvaarders de dood voor ogen zagen. En in die storm heeft de Heere zijn macht getoond. In de storm heeft de Heere de kleinheid van de mens getoond. En toen is er ook gesproken tot de Heere. Niet gesproken, maar geroepen. Vanuit de nood. En de Heere heeft het noodgeschrei gehoord. Laat dat vanmiddag gezegd worden. Tot bemoediging van mensen in de grootste nood. van mensen die vrezen dat hun stem en hun gebed niet boven het gebulder van de storm van uw leven, of misschien ook boven het gebulder van de storm in uw hart uitkomt. Heere, help ons. Wij vergaan. En als de Heere komt en een zondaar onderwijs geeft tot de zaligheid, dan wordt toch ook iets van deze dingen verstaan en beleefd. Dan worden toch ook deze dingen herkend, dat de golven oprijzen, dat u geen grond meer hebt onder de voeten, dat al uw wijsheid verslonden wordt en dat het omkomen wordt. En dan zal er toch ook een schreeuw vanuit de nood omhoog gaan. Heere, ontferm u mijner. Heere, genade. Doch roepende tot de Heere in de benauwdheid die ze hadden, zo voerde hij hen uit hun angsten. Hoe kan dat, gemeente? Dat kan alleen maar vanwege het werk van die ene, de Heer Jezus Christus. Diegene die ook geroepen heeft vanuit de angst en van de benauwdheid. En zijn benauwdheid ging zo ontzaglijk veel dieper dan de benauwdheid van deze handelsvaders. Hij boog in de hof van Gethsemane, terwijl de stormen opstaken, terwijl de golven en de baren van Gods toorn over de zonde over hem heen sloegen. Hij riep vanuit de benauwdheid, maar er was voor hem geen antwoord. Hij heeft geroepen vanaf Golgotha's kruis: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Maar de hemel zweeg. Het is alleen omwille van zijn werk. Van het werk, met eerbied gesproken, gemeente, van deze hemelse handelsman, dat zondaren zalig kunnen worden en dat hun gebed met zonde en onreinheid bevlekt en misschien wel opstijgend vanuit een stormachtig hart, door genade toch gehoord en verhoord kan worden van deze handelsman, met eerbied gesproken, die daar kwam om de prijs te betalen, om de eer van zijn vader terug te kopen en om een volk van verlorenen in zichzelf, van mensen die het moeten ondervinden, geestelijk failliet, geen cent om te betalen, schuld die tot aan de hemel reikt, om zulke zondaren vrij te kopen. Ik zei u al, er is in onze tekst gesproken door God. En er is gesproken tot God. En toen heeft God verlossing gegeven. En dan is het genoeg, zouden we zeggen. We lezen ook nog dat die handelsvaders verblijd zijn, vers 30. Dan zijn zij verblijd, omdat de golven gestild zijn en dat hij hen tot de haven hunner begeerte geleid heeft. Ja, de gemeente, dat denken wij, dan is het genoeg. Als God gesproken heeft en er tot God gesproken is en als de Heere uitkomst gegeven heeft, maar nu moet er nog voor God gesproken worden. En dat vergeten wij, ook op dankdag. Nu moet er nog voor God gesproken worden. Kijkt u maar aan het slot van de tekst, vers 31. Laat hen voor de Heere zijn goede tierenheid loven. Kijk, dat doen die handelsvaders vanuit zichzelf niet. We hebben over die handelsvaders gelezen hoe ze in de nood kwamen en hoe ze uit de nood gered werden En als we dan zo de versen eens lezen, dan staat er in vers 30, dan zijn ze verblijd omdat ze gestild zijn en dat hij hen tot de haven hunner begeerte geleid heeft. En dan loven ze voor de Heere zijn goede tierenheid en zijn wonderwerken voor de kinderen der mensen. En dan verhogen ze hem in de gemeente des volks. Nee, dat staat er niet. Er staat helemaal niet dat ze dat doen. Er staat aan het begin van vers 31. Laat hen voor de Heere zijn goede tierenheid loven en zijn wonderwerken voor de kinderen der mensen. Laat het hen doen, dat zijn aansporende woorden. Die woorden maken duidelijk dat de handelsvaarders dat uit zichzelf helemaal niet deden. Ze waren wel verblijd, maar niet dankbaar. En over dat verschil moeten wij zo tegen het einde van de preek ook nog nadenken. Want dat zou kunnen. Wel verblijd op dankdag of op een andere dag in 2019, maar niet dankbaar. Wat is het verschil? Laat ik het voor de kinderen en voor de jonge mensen duidelijk maken met het beeld van twee pijlen. Blijdschap, dat is een horizontale pijl. Dat is een pijl die wijst zo van de ene kant naar de andere kant. Zo. Horizontale pijl. Blijdschap. Als ik hier op aarde kijk naar de omstandigheden. En als ik zie wat de Heere mij allemaal gegeven heeft. En ik zie dat ik genoeg heb. Eten en drinken. En ik zie dat ik weer over ben op school en dat het wel goed gaat. En als ik zie dat ik een huwelijksjubileum mocht gedenken. En als ik zie dat ik een kindje mocht ontvangen uit Gods hand. En als ik zie dat het op het werk goed gaat en ik misschien wel carrière mocht maken. Blijdschap. Als ik kijk naar de dingen om me heen, zonder meer. Dat lezen we van de handelsvaarders. Ze waren verblijd, vers 30. En wij verwarren dat wel eens met dankbaarheid. En dan zeggen we, we zijn zo dankbaar. Maar dankbaarheid is niet een horizontale pijl, een pijl die zo wijst, maar een verticale pijl die zo wijst. Dat is dankbaarheid. Dankbaarheid komt vanuit de diepte en richt zich op God die het gegeven heeft. Dankbaarheid, dat is het besef dat ik het niet verdien. En dat ik het onwaardig ben en dat God het toch nog gegeven heeft. Mijns ondanks. Of zoals het er hier in vers 31 staat. Laat hen voor de Heere zijn goede tierenheid loven. En goede tierenheid is vanuit de taal van het Oude Testament een heel diep woord. Dat betekent dat God zich in zijn onbegrijpelijke goedheid overgebogen heeft naar onwaardigen, naar mensen die dat niet verdiend hebben. En dat hij ze opgezocht heeft in hun ellende en in hun nood. Nou, dat wordt hier gezegd en daartoe wordt hier aangespoord. En die aansporing die hebben de handelsvaders blijkbaar nodig. Misschien dat het u verwarde toen ik zei, die dankbaarheid was er bij de handelsvaarders niet. We lezen dus in vers 30 dat er blijdschap was, maar in vers 31 dat ze tot de dankbaarheid moeten worden aangespoord. Laat hen, en wat er dan volgt, voor de Heere zijn goede tierenheid loven. Gemeente, hoe is het met ons? Deze dankdag 2019. Bijbels gezien hebben wij allemaal reden tot dankbaarheid. Maar is die dankbaarheid er ook? Besef vanuit de verbrokenheid van het hart. Ik heb het niet verdiend en God heeft me nog zoveel gegeven en nog zoveel gelaten. Zoals Jeremia het later zegt op de puinhoop, het zijn de goede tierenheden des Heren, dat we niet vernield zijn. Kijk, en die dankbaarheid die kan er ook soms zijn als de Heer het geeft, midden in de storm. Niet alleen in de haven der begeerte, maar zelfs midden in de storm. Jona mocht de Heere danken in de diepte. En Jeremia op de puinhopen. En Job op de ashoop. Maar daar hebben we God voor nodig. Om zo dankdag te kunnen houden. Hoe is het bij ons? Is er blijdschap of dankbaarheid? Is er zorg of is er te midden van alle storm toch ook het gebed tot de God des levens? Het laatste wat er in onze tekst gezegd wordt, dat is waar er voor de Heere zijn goede tierenheid geloofd moet worden. En waar zijn wonderwerken moeten worden geprezen. En waar hij verhoogd en geroemd moet worden. Dat is, drie korte aanduidingen die ik nog even aanstip. Dat is voor de kinderen der mensen. Dat is heel breed. Dat is dus, als er meesters of juffrouws onder ons zijn, voor de kinderen in de klas. En dat is ook voor de collega's op je werk. En dat is ook voor de kinderen in uw gezin of voor uw kleinkinderen als u die mag hebben. En dat is ook voor uw buurman of voor uw buurvrouw. En waar nog meer? Vers 32, in de gemeente des volks. Dat begrijpen we wel. Dat is in het Oude Testament de tempel geweest en we zouden kunnen zeggen dat is de kerk. En in het gestoelte der oudsten. En de stoelen van de oudsten die stonden niet in de tempel of in de tabernakel. Die stonden in de poort. Waar heel het openbare leven zich afspeelde. We zouden kunnen zeggen in de maatschappij. Daar ook de naam van de Heere verhogen. God is goed geweest voor slechte mensen. Gemeente, we eindigen niet in de handelsvaarders, maar in de God van de handelsvaarders. Hij leeft nog. Hij spreekt nog. Misschien wel in de storm in uw of jouw leven. Hij wil zich nog laten aanroepen. Hij is nog die God van wie het woord het zegt. Doch roepende in de benauwdheid die zij hadden tot de Heere, zo verloste hij hen uit hun angsten. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, heiligt u deze woorden aan onze harten. Maakt u het door uw geest tot een echte dankdag in ons leven. Waarop we, wanneer u ons zegende met voorspoed, niet alleen verblijd zijn, maar ook dankbaar zouden mogen zijn. Uw goede tierenheid zouden mogen opmerken en erkennen. Heere, u zou de dankdag ook kunnen gebruiken om ons te ontdekken aan de zonde van onze ondankbaarheid. Heiligt u ook dat onderwijs. En als er stormen en moeite zijn in ons leven, geeft u, Heere, dat wij de genade mogen ontvangen om vanuit de benauwdheid tot u te roepen, die omwille van Christus nog horen en nog verhoren wil. Vergeef al het zondige, zegen het uwe, Breng ons ook vanavond weer samen en dat alles om Christus wil. Amen. Psalm 107, het 16e vers is onze slotzang. Laat zulken eer bewijzen aan 's Heere gunst en macht. Verzocht om na de woorden van de zegenbede nog een ogenblik plaats te nemen. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.